aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. In deze aflevering kan je luisteren naar mijn gesprek met Sabine Hamerlink. Binnen Fontys Hogescholen werkt Sabine bij de Hogeschool voor Pedagogiek, maar ook bij de dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle docenten kunnen bij haar terecht voor advies op het gebied van de digitale leeromgeving. Sabine heeft concrete tips hoe je als docent aan de slag kan met digitaal lesmateriaal. Mijn naam is Ronald Scheer en in deze podcastserie praat ik met mijn gasten over de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van online leren en een digitale leeromgeving, hoe je je studenten aan het werk kan zetten. Indien ik geen podcast aan het opnemen ben, dan ben ik vast wel zelf een online leeromgeving aan het maken. Dat doe ik met erg veel plezier en mijn kennis en kunde deel ik graag in deze podcastserie met mijn gasten. Ik wens je veel plezier naar het luisteren van mijn gesprek met Sabine Hamerlink. De allereerste vraag is altijd, voor de luisteraar die jou niet kent, wie is Sabine Hamerlink?
Ja, nou, ik merkte dat ik dat al een hele lastige vraag vond. Wie ben ik? Dus ik ben even gaan kijken naar wat collega's dan over mij zeggen. En dat komt dan wel neer op een stukje inspirerend. Ik ben wel iemand die altijd heel snel enthousiast is voor iets. En die dan als ik iets zie of hoor en dat leuk vind, dan wil ik me daar ook helemaal in verdiepen en daarin toewijden. En dan het liefst ook anderen daarin inspireren. Dus tevens natuurlijk ook weer de valkuil dat niet altijd kan. Dus dat ik het ook goed bij mezelf moet houden en daarin ook moet kijken naar een ander perspectief, een andere kant daaraan. Wat ik ook wel vaak hoor is dat ik ook wel iemand ben die ook wel goed nadenkt over dingen. Dus buiten het enthousiasme en gaan en dingen willen aanpakken, ook wel even stilstaan bij, maar waarom doen we dit nu? Wat is het doel hier nu achter? En vanuit daar kan ik ook richting, ik heb een beetje een tweeledige functie binnen instituut pedagogiek. Aan de ene kant ben ik nog docent. En als docent, iedereen heeft dan wel een bepaald gebied waarop je zit, maar eigenlijk doe je alles. Van studenten begeleiden tot supervisiegroepjes, toch lesgeven, onderwijs ontwikkelen, van alles. En daarnaast ben ik nu sinds 2 maanden ook officieel. Daarvoor was ik al een beetje onofficieel dat pad aan het bewandelen. Ben ik officieel ook DLO-coach. En dat staat voor digitale leerwegomgeving. En wat ik daarmee doe is eigenlijk het didactisch verantwoord inzetten van digitale middelen. Dus als er een collega naar mij toe komt van, oh, ik heb een leuke tool gezien, dit en dit. Ik zeg oké. Maar waarom wil je die dan gebruiken? En wat zit daar dan achter? En wat vind je dan belangrijk? En wat heb je nu dan niet? Dus dat je eigenlijk samen in gesprek gaat om te kijken, wat wil je nu? En vanuit daar gaan kiezen van wat past daar dan bij? Dus echt even terug naar het doel, de bedoeling van alles. En vanuit daar pas het systeem kiezen. En dat komt heel mooi samen in mijn nieuwe rol.
Het is ook een nieuwe rol binnen Fontys überhaupt, zo'n digitale coach?
Ja, klopt. Ja, het is, zijn meerdere hogescholen en waarschijnlijk ook universiteiten die rol steeds meer echt een functie laten zijn. Ik denk dat het komt nu ook voort vanuit een project dat ze een heel nieuwe digitale leeromgeving aan het opzetten zijn. Wat meer Fontys breed. In plaats van dat ieder instituut zijn eigen invulling doet, mag nog steeds. Maar dat wat meer Fontys breed wordt aangestuurd. Of dat daar een bepaald pad wordt gegeven. Dan mag je zelf wel kiezen hoe je dat inkleurt. En vanuit daar zoeken ze dan echt een coach die daarin mee kan kijken van wat is er nodig in dit instituut bij de implementatie. Hoe doe je dat? Hoe ga je, wat past bij deze opleidingen? Hoe ga je dat uitdraaien? Wat hebben docenten nodig voor ondersteuning? Hoe ga je dat organiseren? Dat stukje. En eigenlijk ben ik dan, probeer ik het nog wat breder te zien, dat het niet alleen aan het systeem is waar nu voor gekozen gaat worden, maar ja, dit is iets wat echt heel hard nodig is en waarin je ook merkt dat het heel, heel waardevol is om met collega's in gesprek te kunnen over met name dat snijvlak van wat is nu de bedoeling van wat we doen in het systeem. De digitale wereld die komt steeds meer terug en nu ja, in deze coronasituatie zie je het helemaal. maar ook in de toekomst, ja, daar kunnen we niet meer onderuit. Laten we dan met z'n allen in gesprek gaan en onszelf de goede vragen stellen en op zoek gaan naar de antwoorden.
Ja, ik wil een aantal dingen met je bespreken. Eén is, misschien heb je al specifieke tools die je inzet. Misschien heb je specifieke instituten die je momenteel begeleidt. Je komt waarschijnlijk ook heel veel bestaande tools tegen. Hoe ga je dat integreren? En werken die instituten onderling ook samen? Zo wat, ik heb er echt weinig beeld bij.
Nou, we hebben nu het idee is dat ieder instituut een eigen DLO-coach krijgt. We zijn nu inmiddels met een clubje van bijna 10. Ik was de tweede die binnenkwam. Dus ik heb het vanaf het begin meegemaakt. Er zijn dus nog heel veel instituten die nog geen DLO-coach hebben.
We doen hier graag aan naming en shaming. Oftewel, je mag namen noemen.
Ja, dat weet ik niet helemaal. Ik weet wel dat Martijn van Gootel was de DLO-coach van het eerste uur. En die heeft ook met name de studiedag waarvanuit we dit gesprek hebben, heeft hij me op zich genomen. Dat heeft hij hartstikke netjes gedaan. En ik denk ook wel. Ik ben dus nu gekoppeld aan ons eigen instituut, dus waar ik ook les geef, pedagogiek. En je merkt heel veel verschillen. Kijk, bij ons, we hebben 4 lesplaatsen en 4 opleidingen met verschillende vormen daar nog binnen. Ja, dat maakt het wel heel ingewikkeld en een hele andere rol dan wanneer jij op 1 lesplaats zit bij 1 opleiding en dan daar iets moet betekenen. En het idee is straks dat je als DLO-coach, nu wordt het vanuit het project aangejaagd, maar dat je straks. De wens is dat straks de instituten zelf ook de waarde zien van zo'n coach en dat de rol blijft bestaan. En dat de instituten daar echt ruimte voor blijven maken. En dat wij dus ook als DLO-coaches komen nu 1 keer in de week samen, online dan nog wel, waarin we echt ook uitwisselen wat speelt er bij iedereen, wat hebben jullie bedacht. Ik heb een collega DLO-coach die heeft nu een heel stroomschema bedacht hoe je met een andere collega van hoe kun je een goede keuze maken in wat doe ik nou face-to-face en wat doe ik nou online. Want die wisseling gaan we nu krijgen. Eerst was alles online, straks mogen we een deeltje face-to-face gaan doen. Hoe maak je daar nou een juiste keuze in? Hoe bouw je dat op? Hoe organiseer je dat? En niet alleen, we hebben zoveel lokalen en zoveel mensen mogen naar binnen, maar eigenlijk ook van wat betekent dat nu? Want als je met een klas zit van 20 mensen en je mag maar 10 mensen in een lokaal. Ja, hoe ga je dat dan oplossen? En wat is dan kwaliteit? Is het dan kwaliteit om studenten zoveel mogelijk naar school te laten komen? Of om te kiezen van, we gaan toch nog een stukje online doen, de instructie en vooraf. En dan gaan we in die face-to-face time echt inzetten op de verdieping en de verbinding. En ik denk dat dat wel de belangrijke keuzes zijn die we moeten gaan maken binnen instituten, maar ook met elkaar moeten gaan uitwisselen.
Kun je eens een aantal tools benoemen die wat mensen willen als ze mij vragen? Ronald, jij doet veel met podcast en je gebruikt dat voor instructie, maar ook op andere wijze zet je dat in en dat vinden ze makkelijk. Dat is een tool. En dan vragen ze aan mij ook, gebruik je dan Socrative of Padlet of Kahoot? Of dan zeg ik, het is vaak wat breder. We maken gewoon een hele omgeving waarin ook video en audio en tekst te vinden is. Mijn vraag aan jou is, zijn jullie op die manier aan het kijken naar digitale leeromgevingen?
Binnen mijn eigen instituut zijn we wel al vanaf voor de coronatijd waren we met MS Teams bezig. En dat is voor ons, ik vind het wat groter dan een tool eigenlijk. Maar het is wel iets wat heel goed werkt, omdat wat daar voorop staat bij MS Teams is communicatie. En opleiding pedagogiek, ja, daar is communicatie ontzettend belangrijk. En het feit dat je heel makkelijk een berichtje kunt sturen, kunt chatten met elkaar, kunt videobellen, alles, dat is heel waardevol. En daarbuiten wordt heel vaak gezocht ook naar het stukje interactie. Dus hoe kun je studenten er nou bij betrekken? Hoe hou je ze nou scherp? Hoe activeer je ze nou? Ik zet zelf graag de Padlet in, omdat ik dat vooral online ook, dat creëert overzicht. Dan heb ik meteen een overzicht wat iedereen ziet. Iedereen kan meekijken. Soms vraag ik of ze een naam erbij zetten, zodat ik kan zien van jij hebt dit getypt. Wil jij daar dan iets over zeggen? Of ik zie dat jij dit geliked hebt, heb ik laatst ook gebruikt, dat ze elkaars berichten kunnen liken, dat je meteen ook kunt zien van Nou, jij hebt dus iets heel goeds gezegd, want iedereen vindt dat sterk. Wil iemand daar iets op zeggen? En Ik denk dat dat wel het overzicht creëren. Ik merk dat veel collega's van mij ook die missen een beetje de regie. Je weet niet wat er aan de andere kant gebeurt. Kijk, bij jou, als je in een klaslokaal zit, dan heb je overzicht. Je ziet iedereen. Als iemand onderuit gezakt zit, kun je daarop reageren. Online is dat heel moeilijk. Sommige studenten zetten hun camera uit. Zodra je een vraag stelt, gaan ze weg uit het college. Ja, moeilijk om daarop te anticiperen. Dus zo'n panel is voor mij wel iets om inhoudelijk te kijken van wat zegt iedereen. Iedereen kan iets bijdragen en kan daar overzicht mee creëren.
Ja, leuk hoor. En je hebt de overstap gemaakt van binnen Fontys van pedagogiek naar de dienst onderwijs en onderzoek.
Ja, het is een beetje een detachering. Dus ik sta nog steeds op de payroll, zo noemen ze dat, van pedagogiek. Het wordt wel gefinancierd, in ieder geval het eerste jaar, door O&O. En straks wordt dat volgens mij voor de helft. En dan is het uiteindelijk het idee dat pedagogiek mij of mijn rol waardevol genoeg vindt om dat door te blijven zetten.
Je noemde net samenwerking met andere scholen of leren van andere scholen en instellingen. En kun je daar misschien eens wat voorbeelden van geven hoe je dat ziet of hoe je dat graag zou willen zien?
Nou, wat wij als DLO-coaches in het begin hebben gedaan, dat was met name Martijn, ik en dan Bianca en Anne-Floor.
Bianca van der Aalst?
Ja, klopt. Ja. Dat viertal zijn in gesprek gegaan met volgens mij 2 of 3 andere hogescholen, ik weet even niet meer zo goed welke, over hoe zij dat organiseren. Want zij hebben ook een vergelijkbare constructie. Hoe hebben zij het aangepakt? Waar liepen zij tegenaan? Hebben zij nog tips voor ons? Dus daarin hebben we met name voor hoe gaan we dit hele DLO-coach verhaal nou opzetten, hebben we een rol gespeeld. Ik denk dat er ontzettend veel te halen is, maar dat de eerste stap misschien zelfs nog binnen Fontys zit. Want als ik nu kijk hoeveel inspiratie er iedere keer als we bij elkaar komen met de DLO-coach, dat inspireert, dat broeit iedereen. Iemand komt met iets. En we hebben het er ook over gehad dat we eigenlijk het clubje met gekken zijn die al heel lang op zoek zijn in ieder instituut naar wie wil nou met mij mee voorop rennen en kijken en experimenteren en uitproberen. En dat we elkaar nu gevonden hebben, instituut overstijgend. En ik denk dat daar heel veel winst nog te behalen valt. En dat daar nog heel veel te leren valt voordat we eigenlijk die stap naar buiten zouden hoeven te nemen. Alhoewel ik ook wel denk dat dat heel waardevol is hoor. Maar dat we nu nog heel veel kunnen vissen in ons eigen vijver van wat er allemaal zit. En ik denk niet dat er per definitie uniformiteit moet komen. Maar je merkt dat ieder instituut, zelfs iedere docent, zijn eigen het wiel opnieuw aan het uitvinden is. Wat ook moeilijk is, want er is ontzettend veel. Maar daar hoor ik collega's dan ook heel vaak van ja, er zijn miljoenen webinars, er zijn allerlei tools. Hoe maak ik nou de juiste keuze? En dan komen ze toch liever bij mij of een van mijn collega's om te vragen, hey Sabine, ik zit hiermee, wat kan ik doen? Dan dat ze gaan denken, nou laat ik eens even naar die site met die 300 tools kijken. En ja, dat werkt toch niet zo? Dus ik denk dat die rol die wij hebben heel belangrijk is als verbindende factor daarin.
Heb je misschien recentelijk nog wat boeken gelezen, nationaal of internationaal, waarvan je dacht, goh, kijk, daar heb ik echt wat aan gehad.
Dat boek van Je hebt wel iets te verbergen, ik weet niet of je dat kent. Nou, dat is van de correspondent, ik weet ook niet precies welke auteurs, maar dat gaat heel erg over dat we nu dat de hele digitale online wereld zo'n vlucht neemt. En dat we niet zo goed weten wat er met onze gegevens gebeurt. Dus je installeert maar apps, je gaat overal maar mee akkoord. Ik ben er zelf ook zo iemand die dat doet, alleen voel ik me er dan vervolgens wel heel vervelend bij. Google, de privacyvoorwaarden, ja, wie gaat dat nou nog doorlezen? Hoppakee, akkoord. En dat daar heel veel gevaar op zit in het kader van dat we denken dat ze niks over ons weten, maar dat ze in de tussentijd heel veel over ons te weten komen. En dat wij ook niet weten wat er met die gegevens gebeurt. Dat gaat ook wel de kant op van die big data. Wat gebeurt daarmee? Bij wie komt dat in handen? En zo'n concreet voorbeeld als dat ik dan toevallig een jurkje zie op Zalando en daarop klik en dan vervolgens 3 dagen later ergens dat oppopt. En dat ik denk, oh wat toevallig dat jurkje. Dat soort, ik denk als je er bewust van bent dat je het wel ziet, maar het is zoveel. Het is gewoon niet te begrijpen en niet te bevatten. En ik denk dat daar, ik vond dat wel een heel heel mooi boek, ook een beetje eng. Omdat je dan denkt, ja, allemaal heel leuk, maar wat moet ik ermee? Laat ik mijn hoofd maar weer opnieuw in het zand steken. Want ja, dan weet ik in ieder geval niet wat er gebeurt. Dus ik denk dat dat wel iets is wat we wat... waar ook wel een taak ligt van de overheid. En waarin we veel meer bewust moeten worden. En waar nog heel veel winst te behalen valt.
Ja, maar goed, eigenlijk als ik het van een afstandje bekijk, dan ben jij een van degenen die ons daar ook bij gaat helpen. Je zegt wel de overheid, maar ik kijk niet naar de overheid, ik kijk naar Sabine.
Klopt, ja. Ja. Maar goed, ik ben in die zin natuurlijk, ik weet absoluut niet alles. Ik weet zelfs misschien gewoon ook heel weinig, maar het gaat er wel om de vragen stellen. En als je zoiets leest, om dat te delen met een ander en met elkaar te kijken van, hoe gaan we daarmee om?
Ik denk wel dat je wat bescheiden bent door te zeggen, ik weet weinig. Juist omdat er zoveel is, we kunnen niet allemaal alles weten. Maar je loopt nu wel binnen Fontys voorop om het pad te zoeken wat we met z'n allen straks gaan wandelen.
Ja, een collega van mij van de mediatheek, die zegt dat altijd zo mooi. Die zegt, ik weet niet wat ik niet weet. En dat is natuurlijk, hetgeen wat we weten is duidelijk, maar er ligt daarnaast nog zoveel wat voor ons onbekend is. En daar komen we natuurlijk alleen maar achter als we verder kijken en als we met elkaar in gesprek gaan, als we daar open voor staan.
Ja. Hebben jullie als DLO-coaches ook een webomgeving of heb je een omgeving waar je je kennis deelt, waar de luisteraar eens kan gaan grasduinen?
Ja, we hebben zelf in teams onderling wel. En dat proberen we wel uit te zetten naar onze eigen instituten. En daarnaast is er nog via de site van ONO het vanuit het DLO-programma. Daar worden ook zaken gedeeld. En waar we nu heel erg, dat heeft ook met allerlei werkgroepen te maken. Met name de fontys.nl/online-site. Waar de focus nu echt ligt op dat blended onderwijs. En hoe ga je nou van alleen online naar online en face-to-face. Hoe maak je daar keuzes in? Daar bieden we tools aan. Ik heb toevallig net nog een spreekuur bemand. Waar ik een collega van jou, geloof ik, heb geholpen met een vraag rondom... ik wil een webinar doen. Fieke, ken je die? Oh. Ja, die kwam met de vraag. Dat was ook mijn eerste spreekuur, dus vond het wel leuk. Dus op die manier proberen we heel erg te kijken... hoe kunnen we Fontys breed ondersteunen... En daarnaast ligt natuurlijk onze hoofdtaak in de ondersteuning op het instituut zelf.
Een van de vragen die ik aan iedereen stel is... wie zou jij graag eens willen horen in deze podcastserie?
Ja, nou, daar had ik al over nagedacht. Ik werk heel veel samen met onze informatiemanager. Martijn van Bokstel is dat. En ik vind, hij is ontzettend goed op de hoogte van alles. Hij heeft ook echt een heel vooruitziende blik in waar we naartoe moeten gaan op de... in de toekomst. Maar aan de andere kant kan hij heel goed afstemmen op wat er nu speelt en wat er nu nodig is. Dus hij kan 10 stappen vooruit rennen en dan vervolgens meteen ook weer 20 stappen terug om aan te sluiten bij waar bijvoorbeeld ons instituut staat of een docent staat. Dus ik denk dat hij wel een hele interessante gesprekspartner is om vooral te kijken van waar ligt de toekomst? En wat moeten wij binnen Fontys of binnen ons specifieke instituut, wat moeten wij nog doen om daar te komen?
Ja, nou, hartstikke leuk. Ik ga hem zeker opzoeken. Dan ben ik heel benieuwd naar zijn verhaal. Afsluitend wil ik jou vragen, heb ik nog iets gemist of wil je nog iets toevoegen?
Er is een student en een oud-student van de opleiding pedagogiek. En die maken al langer dan een jaar in ieder geval, misschien nog wel veel langer, een podcast Pedagogisch Verantwoord over pedagogische thema's. Waarbij ze dan ook in gesprek gaan met mensen. En daar waren we ook al contact mee om te zoeken vanuit een andere richting. Maar dat is wel, als je nog met iemand vanuit die hoek in gesprek wil, dan is dat ook wel een aanrader.
Leuk. Nou, voor nu wil ik je hartelijk bedanken.
Er stond echt op mijn lijstje van ik wil ooit nog eens een podcast opnemen. Nou, dus het kwam als geroepen. Ja.
Nou, kijk. Ik ben blij dat ik je daarmee als eerste heb kunnen helpen.
Ja, dankjewel.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 14e aflevering van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. Hierin praten we over oplossingen van de arbeidsmarkt van morgen. Ben jij iemand of ken jij iemand die ook een visie heeft op de toekomst van onderwijs? Neem dan contact op met mij. Je kan mij een berichtje sturen op ronaldscheer@gmail.com of stuur mij een berichtje via LinkedIn. Volgende week staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan praat ik met Martine Mingaars. Zij gebruikt design thinking in haar dagelijkse onderwijspraktijk. Ga dan ook weer luisteren, want dit kan ook jouw eigen onderwijspraktijk verbeteren. Bedankt voor nu en graag tot volgende week.